Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag is onze voorganger, dominee Breeman. Op de organist speelt Egbert Slagboom en achter de gitaar zit Jaap Putters. Nou, welkom en mededelingen zingen we opwekkingslied 281. Dat is als een hert dat verlangt naar water. Na stilgebed, foten en groet zingen we uit Psalm 43... de versen 3 en 4. Psalm 43, de versen 3 en 4. Na de geboden zingen we uit Psalm 51, het vierde vers, in een nieuwe psalmvorm. Psalm 51, vers 4. Na het gebed is de schriftlezing uit 1 Korinthe 6, vers 1 tot en met 20. 1 Korinthe 6, vers 1 tot en met 20. Daarna is het kinderlied en dat is: Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest... Zijn Heilige Geest woont in mijn hart. Na het kinderlied is de collecte. Vervolgens is de verkondiging. En na de verkondiging zingen we uit Psalm 100. De versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 100. De versen 1, 2, 3 en 4. En 4. Na dankgebed en voorbeden is de slotzang uit gezang 441, de versen 11 en 12. Gezang 441, de versen 11 en 12. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u te gast bent of als u nu of later met ons meeluistert, dan wensen we u heel hartelijk welkom. Ook welkom aan dominee Breeman, die vanmorgen onze voorganger zal zijn. Vanmiddag hoopt dominee Cornet ons voor te gaan. Volgende week zondag zal ons voorgaan in de morgendienst dominee Otte en in de middagdienst dominee Kwant. Het is dan zendingszondag. Er wordt gecollecteerd voor de zending en we bevelen dat u van harte aan. We attenderen u op de kidsprees, die is zaterdag 2 juni om 7 uur hier in de kerk. Een samenwerkingsprees tussen de preesband en Cantate Dominum. We beginnen om 7 uur. En we beginnen nu met opwekking 281. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ja, als een hert dat verlangt naar water en mijn aanbidding is voor u. Nou, ik wist niet dat u normaal bleef zitten, maar ik denk, daar moeten we zeker bij staan. En laten we ons richten op de levende God. Heel bijzonder, geweldig wonder. Hij wil in ons midden zijn. Dat is om wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Dat is omdat het Pinksteren geworden is. God in ons midden op de wijze van de Heilige Geest, laten we hem aanbidden. En dat mogen we ook doen in een moment van stilte, waarin we ons hart mogen richten op de levende God. En dan willen we luisteren naar zijn begroeting, onze afhankelijkheid belijden en ons vertrouwen ook met de daad op onze God stellen. Een moment van stilte. En ook in en vanuit de stilte komt u de lof en de aanbidding toe. U die immers troont op de lofzanger van uw volk. En we willen het uitspreken en belijden dat onze hulp en alles wat we verwachten van u is. Van u, Heere onze God, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft. U die nooit loslaat wat uw goddelijke hand begon. En geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader. Door onze Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 43, eigenlijk een gebed om de Heilige Geest die gekomen is. Maar laten we bidden om de doorwerking van de Geest in ons hart. Om de bevrijding die God geeft. O Heere God, kom mij bevrijden en zend mij uw waarheid en uw licht. Zend mij uw Heilige Geest. Psalm 43, vers 3 en ook vers 4. Dat is het, dat we die eindeloze vreugde van God. God is een explosie van vreugde en blijdschap en liefde. Dat we hem zo toelaten in ons hart. Dat we van daaruit ook in het spoor van Gods geboden. In het spoor van de Heilige Geest willen wandelen. En we lezen vanmorgen daarvoor een stukje uit de Galaten 5. Een nieuw testamentische aansporing. Vers 13 tot 26. En we zingen daarna uit Psalm 51, het vierde vers in de nieuwe psalmberijming. Is dat compleet? En we hebben gezongen over vrijheid. En we lezen in vers 13 van Galaten 5. Ja, we lezen het. Het klinkt, hè? Het klinkt. Want u, jij, hè, bent tot vrijheid geroepen. Broeders, en er horen ook de zusters bij. Alleen niet tot die vrijheid, hè, die aanleiding geeft aan het vlees, zodat je doet wat je zelf wil. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, als u elkaar als het ware opeet, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees, en dat is wat wij vanuit onszelf willen, begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, maar de geest wint het, zodat je dus niet doet wat jij maar zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen, tegen die vrucht van de geest, richt zich de wet niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Amen. Ik zal uw lof uit volle borst bezingen. Heilige Geest, geef ons die diepe vreugde in Jezus, zodat we het uitzingen. We gaan eerst bidden. We denken in onze voorbeden aan zuster Brand Verhoeven, die weer thuis mocht komen na een goed verloop bij de hoornvliestransplantatie. En we bidden om kracht voor verder herstel. Om kracht en sterkte willen we ook bidden voor onze zuster van Reet. Ze was afgelopen week in het ziekenhuis om aan te sterken. Maar ze heeft onze voorbeden samen met haar man en de kinderen en verdere familie heel hard nodig. Zuster Mol van de Bergjet, die brak een pols en ook iets bij de heup. En die is in Swinhoven opgenomen om verder aan te sterken. En naar zuster Elmol gaan de bloemen. En een bloemengroet mag dan vergezeld gaan met een gebed vanuit de gemeente. Zullen we samen bidden? Heer onze God, barmhartige en liefdevolle, genadige Vader in de hemel, wij danken en wij loven u en wij prijzen u dat we op deze eerste zondag na het Pinksterfeest samen mogen komen als uw gemeente. Heel Dordt staat in het teken van oude ambachten en Dordt in stoom. Met geweldig mooi weer erbij, een hele feestelijke aangelegenheid. Maar wij bidden u ver daarbovenuit om de bedouwing, om de bestoming van uw Heilige Geest. Zodat ons hart en leven voor het eerst en opnieuw vol van sprankelende vreugde van leven mag zijn voor u. En dat we ook de aansporingen, zoals we die hoorden klinken uit Galaten 5, met vreugde mogen doen, ja, dat we daarom bidden. Dat het ons hartelijke verlangen mag zijn om niet naar onze eigen wensen en ons eigen goeddunken te leven, maar om ons te laten leiden door uw Heilige Geest van God. U die gekomen bent op het Pinksterfeest om te wonen in de harten van al uw kinderen. Wat is dat bijzonder. God, u bent dan zo dichtbij tot in ons hart. En dan hoeven we toch geen angst en vrees te hebben, omdat het kruis van Jezus ertussen staat. Omdat er betaald is, omdat er verzoening is voor al onze zonden. Geef dat we dan van dat offer van Jezus optimaal en maximaal gebruik maken. En dat we u, Heere Jezus, mogen begroeten en mogen aanbidden als onze Verlosser en Koning. We weten dat uw Heilige Geest van God ons daar wil brengen en ons daar altijd weer naartoe leidt, naar Jezus. Zoals hij stierf aan het kruis, zoals hij opstond uit het graf, zoals hij naar de hemel is gegaan, zoals hij vanuit de hemel als eerste regeringsdaad zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. Heere, geef dat we verrast mogen worden vanmorgen. En dat we ons laten verrassen. Zegen de gemeente in al haar geledingen. Wees erbij de jongeren, de kinderen, de jonge gezinnen, de ouderen. We bidden u met name nu ook voor zuster Van Reet. Als ze toch nog niet helemaal opgeknapt is. Als er nog zoveel nodig is om verder aan te sterken. Wees u haar nabij op zo'n manier dat u elkaar van binnen verrast en blij maakt door het werk van uw genade, door de kracht van uw Heilige Geest. En laat die genezing van binnenuit ook zijn invloed mogen hebben op heel het gezin, op alle die haar lief zijn. We danken u, Heer Jezus, u die de grote oogspecialist bent, dat u ook de middelen hebt willen zegenen, waardoor zuster Brand ook een goede hoornvliestransplantatie mocht ondergaan. Zegen haar ook verder bij herstel. Ons oog zo kwetsbaar, maar ook zo kostbaar voor u. Ja, wij mogen onszelf weten als uw oogappel. Naast uw volk Israël, zij in de eerste plaats. Maar wij, als we u lief hebben, Heere Jezus, mogen daar toch ook bij horen. Bij de appel van uw oog, Heere God, die u beschermt en lief hebt. Heere onze God, we willen ook denken aan zuster Elmol, naar wie de bloemen toe gaan. Dat u haar zegen in haar omstandigheden. En laat de bloemengroet voor haar mogen betekenen dat u zelf haar begroet. In en door uw gemeente. Zodat er van binnen kracht wordt ontvangen. En vreugde. En blijdschap door de Heilige Geest. We dragen ook zuster Mol van den Bergjet aan u op. Die ze toch naar Zwinhoven moest. Ze had liever naar huis gegaan. Maar ze moet daar verder revalideren. Wilt u haar daarin nabij zijn. En ook alle middelen die aangewend worden, zegenen. Zegen heel de gemeente. Kom over ons met uw kracht, Heer. Dat is zo bijzonder. U woont in ons als we van u zijn, Heer Jezus. Door uw geest. En tegelijkertijd mogen we bidden om die geweldige kracht van de Pinkstergeest. Die ons toerust. Die ons leven verlost en ons bevrijdt. Van zoveel zonde, van zoveel verslavingen misschien wel. Van zoveel zorgen ook. Van zonde en zorgen ontslagen, mogen we u dan de lof brengen. En de eer en de aanbidding. Til ons boven alles wat ons naar beneden kan drukken uit. Zodat we in de ruimte van u, u mogen verheerlijken. Uw glorie mogen zien. In Jezus' naam. Amen. Nou, we willen vanmorgen een stukje uit de Korinthebrief lezen met elkaar. 1 Korinthe 6, vers 1 tot 20. En ik heb daarna het kinderlied opgegeven, Gods Heilige Geest. Ik weet niet zeker of de kinderen hem kennen. Ja, maar de gemeente zingt ook mee. Ja, zei ik in de kerk, maar ik weet ook niet of de gemeente hem kent. Maar we gaan het zien en horen. Goed, 1 Korinthe 6, vers 1 tot 20. Want ook na Pinksteren kunnen zulke dingen gebeuren. Rechtszaken tussen broeders. Het moet niet, het kan wel. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardige en niet bij de heilige? Zou u dat durven? Weet u niet dat de heiligen, misschien wist u dat nog niet, let op. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen als Jezus terugkomt? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Als dat je positie is als kind van God, dat je de wereld zult oordelen? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Wist je dat? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Nou ja, het gaat heel anders daar. Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen. Dan is er volledig sprake van rechtsverlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Ja? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet, telkens die zinnetjes, of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, nee, ik mag alles, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here, de Here Jezus, opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of, komt de tekst, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God ontvangen hebt? En weet u niet, zou je zeggen, dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Amen.
Thank you.
Ja, Gods Heilige Geest uit opwekking voor kinderen en ook voor grote mensen, zou je zeggen. Ja, gelukkig kan ik geen noten lezen, want anders had ik het lied niet opgegeven. Ik ken het zelf ook niet. Maar het was bijna een laatste lied en het werd prachtig gezongen. En de inhoud was natuurlijk geweldig, hè. Als je mag weten dat de Heilige Geest in je woont. Nou, hebt u last van de warmte? Het valt best mee eigenlijk, hè. En een vurige Pinksterpreek, die kunt u er vast wel bij hebben. Goed. 1 Korinthe 6, vanaf vers 19. Of weet u niet, hè, dat steeds in dat hoofdstuk terugkomt, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, hebben we ook gezongen met dat lied, en die u van God hebt ontvangen. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. En we willen aansluitend Psalm 100 zingen. Ik mag ook nooit eens wat. Het klinkt ons misschien bekend in de oren. En wat in welk gezin, waarin vader en moeder willen leven naar de normen van de Bijbel, hoor je dat nou nooit roepen? Ik mag ook nooit eens wat. Je kunt daarom maar beter de teugels laten vieren, is het advies en het devies tegenwoordig. Laat je kinderen toch vrij. Al die strakke regels, dat werkt alleen maar averechts. Dan springen ze straks nog helemaal uit de band en dan ben je nog verder van huis. Trouwens, als christen leef je toch zeker onder de genade en niet onder de wet. Al die wettische kramp leven de vrijheid en de blijheid. Want alles is ons toch zeker geoorloofd. Alles is toch immers toegestaan. Niet onder de wet. Nee, maar toch ook niet boven de wet. Toch wel onder de heerschappij, de regie van de Heer Jezus. Ik mag ook nooit eens wat. En dan zeg je misschien als ouders, maar mijn kind, je mag zoveel. Maar, weet je dan niet dat je gedoopt bent? Weet je dan niet dat je valt onder de zorg van God, de hemelse Vader? En weet je dan niet dat Jezus ook voor jou wilde sterven en jou voor zijn rekening wilde nemen? Of weet je niet dat God de Heilige Geest in jou wil komen wonen? En dat Hij jou als iemand die bij de Heer Jezus hoort, apart wil zetten. Ik mag ook nooit eens wat. Laat ze toch vrij. Dat fluistert de boze in. Maar je weet toch wel, of weet je het niet, dat je God toebehoort? Dat zegt de Heilige Geest. En aan welke stem luisteren we nu als het gaat om onze kinderen en als het gaat om onszelf? Misschien zeg je, nee, dit is echt uit de oude doos, dit is ouderwets. Tegenwoordig gaat dat niet meer zo. Tegenwoordig kun je geen lijnen meer trekken. Iedereen moet maar doen wat goed is, lijkt in eigen ogen. En voor de rest laten we elkaar alsjeblieft vrij laten. Vrij! Of weet u niet dat we anders maar een stikbenauwde sfeer krijgen en atmosfeer van raak niet en smaak niet en roer niet aan? Weet u dat dan niet? Ik weet het. Ik zou zo zeggen, ga dan heen in vrijheid. Maar niet zonder een paar vragen die hopelijk bij je blijven haken. Dat zijn die twee vragen waar onze tekst uit bestaat. Even kijken. Ja, daar komen ze. Dat is de vraag, weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, hè? Die geest die in je woont, en weet je niet dat je niet van jezelf bent? Mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Dat van die tempel heeft Paulus al eerder gezegd, in dezelfde brief, Kijk maar even mee, daarom is het goed om de Bijbel mee te nemen of je telefoon. In 1 Korinthe 3 vers 16. 1 Korinthe 3 vers 16. Daar zegt hij, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. Daar zegt Paulus het trouwens van heel de gemeente van de Heer Jezus, collectief. Meervoud. Weet u niet dat u meervoud Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. Met andere woorden, in het tekstverband daar, in 1 Korinthe 3, meedoen met het vormen van partijschappen in de gemeente van de Heer Jezus, dat is maar niet een onschuldig tijdverdrijf. Iets dat je kunt doen vanuit je luie stoel, zo van, ja, die wil ik wel, hè, want die kan ik eventueel voor mijn karretje spannen. En die moet ik niet, want daar valt geen eer aan te behalen. En ik lust hem niet. En dat zal ik ook nog eens een keer rondbezuinen ook. En dan zegt Paulus, pas toch op. Zo zet je nog het breekijzer in de gemeente van de Heer Jezus. Je drijft een wig in de tempel van de Heilige Geest. En zo beschadig je, richt je de tempel van God ten gronde. Want de Heilige Geest is God. En zegt hij dan, en zo iemand Gods tempel schendt, te gronde richt, God zal hem of haar te gronde richten. Pas toch op. Tenzij je bekeert, kom je als partijmaker, als scheurmaker, niet door het gericht van God heen. En ook niet onder het oordeel van de Heer Jezus uit. Want zegt hij, de tempel van God, en dat bent u, dat zijn jullie, meervoud, is heilig. Hoe dat weten we dan? Over de gemeente kun je maar niet praten wat je wil. En met de gemeente kun je maar niet doen wat jij wil. Dat weten we nu. Daar branden we ons niet meer aan. Want de gemeente van God is heilig. Maar dan gaat, dat is ook wel even iets wat in het kerkverband aan het wrikken en schuiven is. Dan gaat ieder toch gewoon voor zich. Of iedere gemeente voor zich zijn eigen gang. Dat is toch makkelijk zat. Dat was de individualistische tendens in de gemeente van Korinthe. Toen al. In de gemeente liefst loszand. En in je persoonlijk leven een losse band. Gemeentelijke loszandigheid en individualistische losbandigheid. Het een aanvaarden om je in het ander te kunnen uitleven. De gemeente heilig best, we branden ons niet meer aan. De gemeente laat mij koud. Geen gemeenschap meer, dus ook geen lastige wijzende vingertjes meer, zelfs geen lastige vragen meer. En dan wordt er opnieuw door Paulus op het rempedaal getrapt. Al in vers 15 van 1 Korinthe 6. Waar hij zegt, weet u niet dat uw lichamen, meervoud, je zou kunnen zeggen hoofd voor hoofd, leden van Christus zijn. En we kijken naar elkaar, u en jij en ik, leden van het lichaam van Christus. Levend, leven we, of zijn we nog dood? We kijken misschien om ons heen en we denken aan die of aan die. Denken we ook aan onszelf? In vers 19 is het eigenlijk nog directer, nog persoonlijker. Daar zegt hij, of weet u niet dat uw lichaam, hier staat het enkelvoud, het lichaam van u en van u en van jou en van jou en van mij, weet u niet dat uw, jou, mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dus nu geen ruimte meer om naar de ander te kijken. Nee, uw lichaam, jouw lichaam, mijn lichaam, een tempel van de Geest. Ja toch, of niet? Hoe komt Paulus daarbij? Mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest? Maar wat is ons lichaam dan? Een tempel van de godin van de schoonheid, voor wie we offeren met cosmetica? Of een tempel van de zonnegod, die we bewieroken met zonnebrandolie? Wat is ons lichaam? Voor wie is ons lichaam? Wie behoort mijn lichaam toe? Nou, in de gemeente van Korinthe waren ze slim, uitgekookt zelfs. En ze hadden het volgende op gevonden. Op die vraag van wie behoort ons, wie behoort mijn lichaam toe? Zeiden ze, dat is een onzinnige vraag. Totaal onbelangrijk. Als je maar gelooft met je hart, met je geest, met je ziel, dan zit je goed. Maar ons lichaam, Daar is God niet in geïnteresseerd. Het lichaam, minderwaardig, een kerker voor de ziel, straks verteert het in de grond en dat is maar goed ook. Het is het minderwaardige lichaam. Dat lichaam, zeiden ze in Korinthe, dat is geen deel van mijn persoon, maar dat is de gevangenis van mijn persoon. Nee, in ons lichaam is God echt niet geïnteresseerd. Dus met je lichaam, conclusie, met je lichaam kun je wel doen wat je zelf wil. En dat deden ze in Korinthe dan ook. U bent naar een prostituee geweest. U hebt gezondigd. Wel nee, ik ben niet geweest. Ja, mijn lichaam is geweest. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft mijn lichaam gedaan. En zoals dat gaat bij een klein kind soms. Hey, pikte jij daar een suikerklontje? Nee hoor, zegt het kind. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft mijn hand gedaan. Stoute hand, zegt het kind dan nog wel. Maar dat zeiden ze er in Korinthe niet bij. Ze vonden het wel best, een prachtconstructie. En met je geest, met je ziel, met je hart bij Jezus. En met je lichaam in de zonde. Dat was allemaal goed filosofisch doordacht. Alleen al wel met behulp van een valse filosofie. Want het lichaam is toch maar een kerker voor de ziel. Dat is vals. Ik ben wel eens bang dat we tegenwoordig zelfs zo'n filosofie niet meer nodig hebben. We hebben helemaal geen filosofie meer nodig. Of het moest zijn de platvloerse filosofie van het hedonisme. Van de pure genotzucht. Van het genieten om te genieten. Van je uitleven om je te kunnen uitleven. Van het beest in je loslaten. Ja, zeggen we dan. Ja, wacht eventjes. Hey, mijn lichaam wil ook wat, hè? Ja, zeker. Het lichaam wil alles wel. Het lichaam is onverzadigbaar. Het is een slok op, een afgod. En wij gemeente, doen wij daar ook niet aan mee? Schoorvoetend misschien, of schouderophalend? Maar dat we toch meegaan. En dat we onze ogen uitkijken op het scherm. En onze ogen wennen aan het zien van zonden waar ze nooit gewend aan zouden mogen raken. Want Christus stierf voor zulke zonden die we bekijken. En we wennen onze oren aan muziek waar ze nooit aan zouden mogen wennen. Want Christus stierf voor zulke verkeerde blokken tekst en muziek soms. Dan zeggen ze, ah, wacht even, maar het oog wil ook wat. En het oor. En het is tenslotte alleen maar een kwestie van lifestyle. Je kunt toch even goed gelovig zijn en ondertussen je eigen leven leiden? Nee, naar een prostituee gaan we niet. Maar verder. Zeg nou zelf, je kunt toch niet met elkaar in de gemeente van de Heer Jezus gedragslijnen uit gaan zetten? Stel je toch voor dat we bijvoorbeeld eens met elkaar zouden gaan afspreken, hè, naar welke tv-programma's we wel of niet kijken en hoe we onze smartphone wel of niet gebruiken. En stel je daar tegenover voor een afspraak met elkaar om vooral positieve, opbouwende geloofslectuur te lezen. Dan zou de Bijbelwinkel nog aan kunnen winnen. Stel je voor, afspraken met elkaar maken over het lezen van Gods woord. Afspraken maken over het houden van stille tijd voor God. Stel je voor dat je met elkaar afspraken zou kunnen maken om de invloed van de wereld zonder God in te dammen. En afspraken met elkaar zou kunnen maken om God maximaal te eren en de dienst aan Jezus te bevorderen. Stel je voor zulke afspraken met elkaar. En misschien zeg je, als dat zou kunnen, dat zou mooi zijn. Of niet? Ja, dat kun je natuurlijk ook heel moeilijk vinden. Ja, als je alles meteen betrekt in de sfeer van, oh, maar dan krijg je dus zo'n sfeer van, dit mag dus wel en dat mag dus niet. En zo moet het wel en zo mag het niet. Ja, als je alle aanwijzing en aansporing bij voorbaat opvat als kritiek op je hele handel en wandel. Als er geen vertrouwen is onderling, dan wordt het moeilijk. Nou, voor Paulus was het ook moeilijk. Want ze vertrouwden hem voor geen meter in de gemeente van Korinthe. Ze vonden de apostel maar zwaar. Ze vonden hem een scherpslijper. Een zuurpiet. En wat moet Paulus nou in zo'n situatie doen? Moet hij maar helemaal niks zeggen? Zo van, nou ja, goed, als ze daar in Korinthe nu eenmaal vinden dat dat kan. En christen zijn en gewoon meedoen aan de verworden seksuele moraal van die samenleving. Ja, nou ja, als ze het daar zo over vinden, dan is dat toch hun eigen verantwoording. En bovendien, als je begint met te verbieden om naar een prostituee te gaan, waar eindig je dan? Waar ligt de grens? Krijg je dan misschien Big Brother in je slaapkamer? Wat kan en wat kan niet? Overigens ook best moeilijk als je echt Gods weg wil gaan van binnenuit. Ons seksuele leven, in je verkeringstijd, in het huwelijk. Wat een vragen kunnen er wel niet zijn en liggen. En als ik je een tip mag geven, ga met die vragen niet de straat op. Maar zoek met zulke vragen het gesprek eens met een ander stel die ook echt Gods weg wil gaan. In al deze dingen. En bid eens met elkaar en voor elkaar. En zo kunnen vragen in ons seksuele leven van dienst zijn en tot bevordering zijn van de gemeenschap van de heiligen. Goed, hoererij mag niet. Vlucht erbij vandaan, zegt de Bijbel, dat is duidelijke taal. Hoererij, het kan niet. Niet voor het huwelijk, niet buiten het huwelijk, niet in het huwelijk. En onder hoererij zal dan ook wel allerlei 06-lijnen vallen en prikkelende internetsites. En goed, laat ik het allemaal niet opnoemen. En uitdagende en prikkelende kleding. En, zou de catechisme zeggen, en alle zedeloze gebaren. Daden, gebaren, woorden, gedachten, verlangens en wat de mens daartoe allemaal wel niet kan verleiden. Dat laatste rijtje van die zedeloze gebaren en zo komt dus uit de catechismus. Vraag en antwoord 109. En weet je wat nou zo mooi is? Dat antwoord in de catechismus spreekt precies Paulus na. Want weet je hoe dat antwoord begint in 109 met de vraag, met de opmerking, omdat ons lichaam en onze ziel beide tempels van de Heilige Geest zijn, wil God dat we ze beide, dus en ons lichaam en onze ziel, zuiver bewaren. Hoor je wel ook hier in de catechismus, niet alleen onze ziel, zoals de Corinthiërs zeiden, maar ook ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Wat is het trouwens heerlijk verrassend dat Paulus over de Heilige Geest gaat spreken in deze situatie, gemeente. Dat hij het bijltje er niet bij neergooit. Dat hij niet massaal de christenen van Korinthe afschrijft. Want als je toch in de gemeente van de Heer Jezus notabene een discussie moet gaan voeren of je als beleidend christen naar een prostituee kunt gaan of niet, en als ze dan ook nog zeggen dat moet kunnen, nou, dat is toch om te huilen. En je zou denken, in zo'n sfeer kun je toch niet met de Heilige Geest notabene de Heilige Geest aankomen zetten. Je zou denken, voordat je kunt spreken over de Heilige Geest, moeten de gemeenteleden eerst maar eens tot andere gedachten komen. Moeten ze eerst maar eens anders gaan leven. Want zo kan dat toch niet? En inderdaad, zo kan dat niet. En juist daarom dient de geest van Pinksteren zich aan. En weet je wat dan opvalt? Dan is er geen discussie over wat wel mag en wat niet mag. Want het gaat niet in de eerste plaats over wat wij doen. Maar wie we zijn, van wie we zijn. En dan zegt Paulus eigenlijk in een bewogen appel, zijn jullie het dan helemaal vergeten, Corinthiërs? Zijn jullie vergeten hoe de verkondiging van het evangelie als een bom insloeg in jullie hart? Zijn jullie vergeten hoe jullie door de verkondiging van het evangelie getrokken zijn uit de duisternis van jullie van God vervreemde en God vijandige leven, getrokken naar dat wonderbare licht in Christus? Zijn jullie vergeten dat jullie in het licht van het kruis van Golgotha, waar jullie het mochten zien, al onze zonden vergeven, heel ons leven verzoend, geheel vernieuwd. Zijn jullie het vergeten? Dat jullie in dat licht bekeerd hebben, afgekeerd hebben van de stomme afgoden. En je omgekeerd hebt naar de levende God. Zijn jullie het dan vergeten? Dat jullie uit eigen kracht, uit eigen beweging, nooit losgekomen zouden zijn uit de vangarmen van de vorst van de duisternis. Dat jullie dat alleen te danken hebben aan de kracht en de genade van de Heilige Geest. Zijn jullie dan echt vergeten? Dat jullie als gevolg van de verkondiging van het geloof de Geest ontvangen hebben. De Pinkstergeest met zijn heerlijke vrucht en met zijn rijke gaven. Zijn jullie dan die enorme verwonderingen vergeten over het feit, bent u het vergeten, ben jij het vergeten? Die enorme verwondering over het feit dat de Geest in je wilde komen wonen. Dat de Heilige Geest met het verzoenende bloed van Jezus intrek wilde nemen in die beestenboel van jullie hart en leven. Om jullie ziel en lichaam te maken tot een tempel zou zijn. Of weet u niet? Nee, dat is geen nieuwe wet voorhouden. Dat is een liefdesappel. Een liefdesappel waarbij Paulus de Korintiërs niet op zichzelf terugverwijst, maar naar God verwijst. Paulus zegt hier niet, ja, maar een christen moet toch dit en een christen moet toch dat. Nee, hij wijst op God. Op de genade van God. Jullie zijn toch niet de genade van God vergeten, waardoor jullie hele leven totaal en radicaal veranderde. Niet alleen jullie ziel, niet alleen jullie hart, maar ook jullie lichaam. Want God doet geen half werk. De verlossing door Jezus is niet half, ze is volkomen. Uw lichaam een tempel. In het Grieks staat er het woordje naos. En dat betekent eigenlijk, jullie lichaam is het heilige der heiligen. Dus niet de voorhof, die dan toch weer niet zo belangrijk zou zijn als de rest. Nee, jullie lichaam, het heilige der heiligen. En jullie weten dat, hè, jongens en meisjes, in de kerk, in dat heilige der heiligen, wat stond daar? Nou? De ark, dank u. Daar woonde God. De ark met het verzoendeksel. En door dat verzoenende bloed was het mogelijk dat de heilige God contact had, gemeenschap had met onheilige, schuldige, zondige mensen. Maar het was wel het heilige der heiligen. Zo heilig dat niemand daar naar binnen mocht gaan. Alleen de hoge priester. En dan ook alleen nog maar één keer per jaar op de grote verzoendag. De Heilige Geest maakt dus van het lichaam van de gelovigen het heilige der heiligen. Dat doet hij, hè, dat is zijn werk. Wij moeten hen dat wel laten doen. De geest de ruimte geven. Niet tegenstribbelen. Hem niet verdriet aandoen. Door toch weer met ons lichaam de zonde te dienen. Door toch weer de leden van ons lichaam in dienst van de ongerechtigheid te stellen. En waarom zou je dat nou doen? Ja, die vraag kwam bij mij ook binnen, hoor, van de week. Dat de geest zei, waarom zou je dat nou doen? Als ik toch in je woon, als toch de geest van God in je woont, als toch de Heer Jezus zelf in je woont, als toch de Vader in je woont. Als je nou zo rijk bent in God en met God. Waarom zou je dat dan doen? Ja, die overweldigende rijkdom van de inwoning van de Heilige Geest. En we mogen de geest ontvangen. He, we verdienen de geest niet en nooit. Niemand. Je hebt die geest ook niet van jezelf. Nee, die u van God ontvangen hebt. Geschonken en gekregen. Aangeboden en aanvaard. Ja, want je moet niet bij het geschenk, je moet niet bij de aanbieding blijven staan. Daar heb je niks aan. Je moet er biddend op ingaan. Dat mag, dat moet. En als de geest dan komt, hè, wat de Heilige Geest allemaal wel niet in ons doet. Hij overtuigt ons van zonde. Dat is geweldig. He, geweldig, ja. Dat we eindelijk onze zonde gaan zien als zonde voor God. Dat je dat afschuwelijk weg ermee. Hoe kom ik van die afschuwelijk lelijke zonde af? En wie ben ik eigenlijk zelf in het licht van God? Hoe word ik verlost van mijn eigen ellendige, zelfzuchtige, egoïstische ik? En de geest laat ons Jezus zien, zonderloos, vlekkeloos, rein. En Jezus ging betalen als Gods vlekkeloze lam. En tegelijkertijd is hij onze sterke, almachtige verlosser, die mijn leven binnenkomt, overneemt, verzoent, reinigt, heiligt, vernieuwt. De Heer Jezus, de ene verlosser, de volkomen verlosser. En wil hij ook mij? Wil hij ook mij? En God stort zijn liefde uit in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. En de Heilige Geest neemt die liefde van God mee van boven. Hij is de drager van die liefde. En die goddelijke liefde verbreekt al het wantrouwen in mijn hart. En schenkt mij vertrouwen in God en in de Heer Jezus. En die liefde werkt het geloof. En het geloof gaat weer werken door de liefde. En dan volgt er toch wat zoals, nou, zoals blijdschap. Bent u blij? Ben jij blij? En ik? En vrede? Hebt u vrede? Heb jij vrede met God? En beleef je die vrede? Dat kan en mag door de Heilige Geest. En langmoedigheid en geduld en vriendelijkheid en goedheid en trouw en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En zit dat nou alleen van binnen? Nee, het komt ook naar buiten in het lichaam. Een blij gezicht, een vredige glimlach. Vriendelijke ogen, een geduldig karakter. Ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dat is al beloofd bij je doop. Ik wil wel, zegt de Heilige Geest. Al die dagen, al die tijd. Ik wil wel. Maar willen wij? Ben ik ook gewillig gemaakt om de Geest van God te ontvangen? Kwam het ervan? Of nog altijd niet? Weet u het? Of weet je het niet? Doe nooit alsof. Kom als buitenstaander met je armoede voor de dag bij God. En laat je rijk maken. Maar kom als insider met je rijkdom voor de dag. De inwoning van de Heilige Geest. De inwoning van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus in mij en ik in Christus. Kijk, als ik met een briefje van 5 euro op zak loop, gemeente, dan ja. Dan gesteld dat ik van geld hou, dan ben ik niet extra blij en loop ik ook niet zo heel erg voorzichtig. Maar stel je voor dat ze zouden bestaan, 1 briefje van 1 miljoen euro. En ik zou dat briefje in mijn achterzak hebben. Reken maar dat ik voorzichtig door Dordrecht en ook wel door Zwijndrecht. De eerlijkheid gebiedt me dat te zeggen. Loop. Want ik wil dat briefje niet kwijtraken. En als het om de Heilige Geest in ons hart gaat, kan dat gelukkig niet meer. Maar we kunnen die geest wel zo bedroeven en tegenstaan, dat je dat heerlijk zalige gevoel van de tegenwoordigheid van God gaat verliezen. Doordat je toch weer met je lichaam de zonde doet. Maar het gaat juist om dat geweldige geschenk. Want dat is natuurlijk wel veel meer dan 1 miljoen euro. Hè? De inwoningen van God zelf. Het gaat om dat voorzichtige, nederige wandel. Niet dat hoogmoedige, opgeblazen pochen van ik ben een christen en wie doet mij wat. Maar dat wandelen met dat ootmoedige, nederige gebed. Hè, dat smeekgebed. Heer, alles ontbreekt mij. Schenkt u het mij. Geeft u het mij. Dat verwachtingsvolle gebed dat zegt God. Om uw genade zult u het doen. En het gebed, leer mij uw weg, leid mij in uw waarheid, doe mij in uw wegen wandelen. Wilt u zelfs mijn hart samenvoegen om u te dienen en te vrezen en lief te hebben? Vrijheid, blijheid. Ja, maar vrij om God te eren. Om de Heer Jezus te dienen, onze naaste lief te hebben. En onszelf, ook ons lichaam, zo heet, te offeren als een levend dankoffer voor God. Wat een leven. En dan kom ik bij punt 2 en dat duurt wat korter hoor. Want de apostel voert er nog een argument aan bij. Hij zegt het compact. Hij zegt, en weet je niet dat je niet van jezelf bent? Dat is een heel kort zinnetje, maar een goed verstaander heeft vaak maar een half woord nodig. 1 woord, 1 zin kan alles bovenhalen. En zoals zondag 1 dat doet in het leven van zoveel kinderen van God. Ik ben niet meer van mijzelf, maar met lichaam hoor je wel ook daar. Met lichaam en ziel, in leven en sterven, ben ik het eigendom van mijn getrouwe verlosser Jezus Christus. Ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben van Hem. Halleluja. Zeg, hoe gaat dat als je getrouwd bent? Zijn er hier mensen getrouwd? Er zijn hier mensen getrouwd. Dan ben je niet meer van jezelf, maar je bent van elkaar. Kun je dan maar met je lichaam doen wat je zelf wilt? Moet kunnen, zeggen we vandaag de dag. En de scheiding is in feite een feit. Want het kan niet. Onze lichamen zijn er voor elkaar en niet voor een derde. En onze ziel, onze geest natuurlijk ook. Maar we zijn voor elkaar in het huwelijk. En we overleggen met elkaar. Even mijn man vragen hoor. Even mijn vrouw raadplegen. Want ik ben getrouwd, ik ga er niet alleen over. Waarom mogen we niet naar een prostituee vroegen in Korinthe? Wij zijn toch baas in eigen lichaam? Nee, zegt Paulus, nee hoor. Het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heeren en de Heeren voor het lichaam. Zie je wel, levend gelovigen zijn als het ware, dat is dan een beeld, maar goed, met de Heer Jezus getrouwd. Je kunt niet zonder Hem. En als je op je plek bent, dan wil je ook helemaal niets zonder Jezus doen. Ja, goed beschouwd zijn wij eigenlijk toch niet meer dan slaven van de Heer Jezus. Ja, van zijn kant moet hij ons zijn vrienden en zijn broeders en zusters, zijn bruid, dat is zijn overweldigende, overdonderende liefde. Maar goed beschouwd vond Jezus ons op de slavenmarkt. Helemaal geketend en geknecht door de duivel. Helemaal gebonden. Totaal onvrij. En hij kwam langs en hij kocht ons en hij betaalde ons. Duur gekocht, zegt de HSV. Maar dat zit hier inderdaad achter. Met de prijs van zijn leven, met de prijs van zijn bloed. Nee, je wordt niet als een slaaf behandeld door de Heer Jezus. Je als een slaaf behandelen, dat doet de duivel. En zelfs nog veel minder. We worden behandeld door Jezus als kinderen, als Godskinderen. Maar we zijn toch slaven. Het eigendom van Jezus. Wordt het dan geen tijd om in alles te vragen: Heer Jezus, wat wilt u dat ik doen zal? Wat moet Jezus doen? Niet om dan nog stiekem onze eigen zin te doen en onze eigen wil door te voeren. Nee, wordt het geen tijd om ons als zijn eigendom te gedragen. Ook met ons lichaam. Ken je het verhaal van die Chinees? Ja, zegt u, welke Chinees? Ja, goede vraag. Die ene Chinees. Het verhaal van die Chinees, een echte christen. Hij zat in de trein, ze kwamen langs en ze waren aan het katen en dobbelen om geld. Doe je mee, vroegen ze. Nee, zei hij, dat gaat niet. Nee, zegt hij, want daar heb je je handen bij nodig. En mijn handen, die zijn van Christus. En voor zover ik weet, katen en dobbelde de Heer Jezus niet om geld. Voel je? En wat voor je handen geldt, geldt ook voor je voeten en voor je stem en voor je ogen en voor je oren en noem maar op. Een nieuwe wet? Wel nee. Als we dan toch met huid en haar, met lichaam en ziel van de Heer Jezus zijn. Nou verheerlijk dan God met je lichaam. Want dat doet en deed Christus toch ook. Hij verheerlijkte God met zijn lichaam, totdat zijn lichaam brak op Golgotha. Totdat zijn bloed vergoten werd. Of weet je niet dat hij dat deed voor u, voor jou en voor mij? Weet u het niet? Of weet u het wel? Verheerlijk dan God met uw lichaam om Jezus wil. Amen. samen danken en bidden en lof zingen. Mag u danken, barmhartige en hemelse Vader, dat we zo uw woord mochten horen. Ongelooflijk dat in die slechte situatie waarin de mensen een dubbele moraal hanteerden, dat u zich daar niet uit terugtrok, Heilige Geest van God, maar dat u verkondigd wilde worden. Als de Geest die ons doet beseffen dat God in ons woont. En dat we daarom afrekenen en zullen afrekenen met alles wat niet van u is, wat niet bij u past. Wat ons misschien wel heel erg goed uitkomt, maar wat ons tegelijkertijd naar het verderf voert. Dank u wel. Dat uw genade zo groot is dat u in zo'n situatie uzelf presenteerde en presenteert. Dat mag ons hoop en moed geven als we misschien wel vastzitten op dit terrein. Als de zonde en de verleidingen ons boven het hoofd gegroeid zijn en wij ze te eten hebben gegeven, want dat gaat ook niet vanzelf. En we dat moeten belijden. Wilt u ons helpen? Niet alleen om het zo voor u te belijden vanuit de overweldigende liefde die u in ons hart stuurt door uw geest, maar ook op zo'n manier dat we ook hulp zoeken als dat nodig is. Bij andere christenen die ons kunnen helpen, met ons kunnen bidden. En dat mogen doen vanuit een houding dat we ook zelf mensen zijn die feilbaar zijn en mensen zijn die vallen. En mensen die telkens weer worden opgericht door die wonderbare genade van u, Heer Jezus. We bidden u in het bijzonder voor uw volk Israël, Heilige Geest van God. Bereid uw volk voor en toe op de terugkomst van de Messias en geef dat ze het mogen weten. Hij die komen zal, kwam al. Hij is de verlosser, Yeshua, en niemand anders. Heere, zegen ons als gemeente. Geef dat we een open gemeente mogen zijn, bij een open Bijbel, met een open hart. Dat we de schijn niet ophouden, niet voor u en niet voor elkaar, maar dat we met onze tekorten en onze vuiligheid naar buiten komen, bij u komen. En elkaar mogen dienen door die geweldige liefde. Dank u wel dat we in Korinthe een voorbeeld mogen zien dat u niet zomaar loslaat. En dat u kinderen van u die op dwaalwegen zijn toch weer terugroept. Met grote kracht. Weet u niet, weet u niet, weet je niet. Weet je dan niet, mijn kind, dat ik in je hart ben komen wonen. Dat ik je van binnen heb schoongewassen door mijn bloed. En dat ik je vervuld heb met mijn Heilige Geest. Weet je het dan niet? Ben je het dan vergeten? Vergeet het niet en vergeet het nooit meer. Amen. En dan hebben we ook nog een perspectief, hè? Het zal niet lang meer duren. Het zal niet lang meer duren. Nee, dat gaan we zingen. Dat is gezang 441, de versen 11 en 12. wapenend. Het moet toch Jezus zijn. Ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.